toen hij de beste auto had. Dat heeft Jos ook altijd al gezegd. Geef hem niet de beste auto, want dan wordt het echt saai. Dan wordt het gewoon niet meer leuk. Dan gaat hij alles. En dat was toen ook zo. Maar als je nu ziet hoe slecht die auto af en toe was. Ja, heel knap dat je dat gewoon... En kijk naar zijn teamgenoten, dat blijft altijd de beste.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
We blikken terug op de prestaties van Max Verstappen en Red Bull. De overwinningen, de chaos achter de schermen, de comeback en de flirt met Mercedes. Dat en meer bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel, verslaggever Gerrit Bos en coureur Jeroen Blekemolen. Jongens, wat een jaar van Max was dit, zeg. Is het misschien wel zijn beste seizoen ooit geweest?
Poeh, lastig hoor, want 2023, hè, die superioriteit, jongen.
Nee. Maar toen was de auto natuurlijk heel goed,
ja,
hè?
Ja, maar hij ook, anders win je niet.
Nee, die snap ik. Maar als je kijkt wat hij nu heeft gedaan met qua auto die hij onder zijn kont had zitten, denk ik, maar ja.
Ja, nou ja, dan minstens net zo goed als toen, ja. Wat mij betreft. Jij?
Ja, kijk... Toen hij de beste auto had, dat heeft Jos ook altijd al gezegd. Geef hem niet de beste auto, want dan wordt het echt saai. Dan wordt het gewoon niet meer leuk. Dan gaat hij alles. En dat was toen ook zo. Maar als je nu ziet hoe slecht die auto af en toe was. En hoe dicht het veld bij elkaar zat. En dat hij dan het ook af en toe moeilijk had. En in één keer achter staat of slechter. Heel knap dat je dat gewoon... En kijk naar zijn teamgenoten. Dat blijft altijd de beste.
Graadmeter.
Er is niemand die in de buurt... Nee. Er is geen één team waar het verschil zo groot was. Tussen geen enkele teamgenoot.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja, dat is waar.
Ja, absoluut. Toen aan de zomerstop dachten we van... Nou jongens, dit hele jaar kan het putje in. Niemand had toen verwacht dat hij nog... Toen aan de laatste race zou meedoen om de wereldtitel. Dat was natuurlijk echt...
Nee, had hij zelf ook niet eens verwacht.
Nee, had toen pas twee races gewonnen. Imola en Japan.
Ja.
Imola, die inhaalactie op
Piastri.
Blijft toch wel een van de mooiste acties van het jaar. Hè? Dat is toch echt...
Ja, dat was echt...
Ja, dat is zo'n actie dat je eigenlijk denkt, dat kan niet, maar hij kan het wel.
Ja. Ja,
dat je buiten omgaat, dat je zo laat remt dat je denkt, die gaat er vanaf.
Ja.
Maar nee hoor, hij gaat er niet vanaf. Dus ja. Piastri remde ook te vroeg, zo eerlijk kunnen we ook zijn.
Ja.
Maar dat je dat meteen leest in zo'n situatie, dat zijn unieke momenten.
Ja.
Ja, dat klopt.
Maar natuurlijk ook verder een hoop momenten waarvan ik dacht van wat een hok van auto's dit. Het gaat voor geen meter. Noemen ze
dat. Klopt.
Ja.
En eerlijk is eerlijk, hij heeft het steeds goed ingeschat. Want in China, was de tweede race, daar was ik bij. En toen zei hij, wij zijn het vierde team. En dat was ook echt lange tijd zo. En dat je in de tweede race hè, in China denk je van nou, dat is vast de teleurstelling. Het valt vast wel wat mee.
Ja.
Maar dat was Red Bull wel lange tijd daarna. En ze hebben dan toch weer, zijn toch weer opgekrabbeld. Zullen we het zo wel over hebben. Maar toen had hij wel gelijk. En in Hongarije bijvoorbeeld, voor de zomerstop, toen leek het ook nog nergens naartoe te gaan. Dat was echt een drama. En toen was hij blij dat hij op vakantie kon. En toen zei hij nog, als het zo gaat, win ik geen race meer. Legendarische woorden. Niet wetende dat hij vanaf... Italië naar Nederland 6 van de laatste 9 zou winnen.
Ja.
Dat was onvoorstelbaar op dat moment.
Maar wat daar is gebeurd met die auto, met het team. Natuurlijk Horner is weggegaan, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ja. Maar die laatste fase, die inhaalrace, was natuurlijk echt ongekend. Ze hebben natuurlijk een aantal updates gedaan. Ja. De engineers hebben beter geluisterd dan Max. Dat zei McKees natuurlijk ook.
Ja.
Er is natuurlijk een hele andere wind gaan waaien. Er zijn natuurlijk heel veel mensen uitgegaan. Daar komen we zo meteen nog op terug. Maar het was wel nodig kennelijk.
Ja, ze zijn naar Max gaan luisteren. En dat is wel een grote... Dat merkt het hele seizoen wel. Uiteindelijk natuurlijk wisseling van de wacht bovenin de boom daar. Maar ze zijn echt naar hem gaan luisteren. En hij zei het al eigenlijk bij de wintertest. De auto is niet goed.
Ja.
Gaat niet goed komen dit. En dan denk je, valt wel mee misschien.
Ja.
En Max is nogal extreem, denk ik, in zijn bewoording. Want als het niet goed is, is het ook helemaal niet goed.
Mm-hmm.
Wat denk ik een hele goede eigenschap is. Dat je gewoon zegt van oké, het werkt niet, dus we moeten de andere kant op. Maar ja, wie gelooft hem toen? Niemand. Maar uiteindelijk heeft hij het wel om weten te draaien. Dat is natuurlijk heel knap.
Ja, ik was erbij in Monza. Toen zei hij ook van ja, ik ben nu voor het eerst geen passagier meer in de auto. Ik zit weer echt zelf achter het stuur. Dus zo slecht reed die auto dus.
Ja. Ja, dat klopt. Dat was toen toen was de tweede seizoenshelft net begonnen.
Ja.
Toen won die,
met overmacht in Monza. En ineens stonden ze er weer. En dat was natuurlijk ongelooflijk wat ze daar hebben neergezet.
Ja, klopt. Maar wat Jeroen ook zegt aan het begin van de seizoen bij de wintertest. Inderdaad.
Ja.
Maar je zag het vorig jaar natuurlijk al aankomen. En toen waarschuwde die al. En daar is misschien wel te weinig mee gedaan door Red Bull. Mm-hmm. Waardoor het in de eerste seizoenshelft zo slecht liep. Als het liep. En hadden ze daar misschien eerder iets aan kunnen doen. Dat is allemaal achteraf, weet ik. Maar toch, hè, dan denk je, jeetje mina. Als het iets beter, of al was het maar iets minder slecht was gegaan in de eerste seizoenshelft. Dan was hij kampioen geworden.
Ja, natuurlijk zelf ook nog een foutje gemaakt in Barcelona.
Ja.
Dat hij tegen Russell aanreed. Dat was ook wel het toppunt van dat die auto gewoon niet ging. Ook met het team niet, met die pitstops, verkeerde banden. Hij was aan het glibberen glijden, werd alle kanten ingehaald. En dan was het ook gewoon zat even, zeg maar. Het pannetje kookte over.
Ja,
herkenbaar Jeroen als coureur zijnde?
Ja, natuurlijk. Kijk, hij was er gewoon klaar mee.
Ja.
En hij is gewend om te winnen. Hij kon daar niet om tweede te worden. Dus uiteindelijk, ja, het wordt frustrerend. En dat werd het.
Ja.
Ik vind uiteindelijk het mooie van het hele verhaal vind ik dat hij dat gewoon zelf toegeeft.
Mm-hmm.
Dat hij ook zegt, ik heb niet de wereldtitel daar verloren. Want kijk maar eens wat al die anderen voor fouten hebben gemaakt. En ga maar eens kijken. Dat is echt een mega verschil.
Ja.
Dus hij maakte wel een foutje toen. En dat je dat gewoon ook in de spiegel tegen jezelf kan zeggen.
Ja.
Ja, mooi. Dat kon hij denk ik 5 jaar geleden ook niet.
Nee. Maar nee, dat denk ik ook niet. Nee, daarin is echt wel een stuk volwassener geworden natuurlijk.
Dat wel. Ik wilde wel bij zeggen, heb ik eerder gezegd. Dat ik het wel flauw vind als mensen zeggen, daar heeft hij de titel laten liggen. Ja. Want dat vind ik echt. Want iedere coureur maakt fouten, zelfs Max Verstappen. Ik bedoel, alle grote van de aarde hebben wel eens een moment gehad waarop ze misschien niet heel tevreden terugkijken. De Schumachers, de Senna's en dus ook de Verstappens van deze wereld. De Vettels. Dus elke grote kampioen
iedereen
heeft wel eens fouten.
Dat hoort er bij natuurlijk. Maar ja, wat Jeroen ook aangeeft, verder kan je hem eigenlijk niet.
Nee, het zat dicht op andere
vlakken. Ik vond het ook mooi. Hij ging er echt met gestrekt been in. Met die, ik weet niet welke journalist het was die deze.
Hij zei al van, ik wist dat deze vraag zou komen. En
ja, en zo was slecht. Meteen, want je weet gewoon, je zit iets uit te lokken.
Ja.
En het is niet terecht. Dus heerlijk dat hij daar ook gewoon.
Ja, ik weet het niet. Braziliaan, volgens mij.
Hij gaat er gewoon vol in. En dat is ook mooi. Want dat is ook gewoon Verstappen. Dat is, dat heeft hij een klein beetje van zware geërfd. Maar gewoon recht voor zijn raap, recht door zee. Ja. Hoppa, kom maar op.
Ja, nee, klopt hoor. Klopt.
Ja, los van die RB 21 waren er ook nog meer issues natuurlijk. De grote leegloop binnen het team. Ik bedoel, laten ze eens even afgaan. Natuurlijk eerst Newey. Het was eerder bekend dat hij weg zou gaan. Maar goed, dit jaar heb ik echt afscheid genomen. Nu aan de slag bij Aston Martin.
Ja.
Toch wel, hebben we vorige week ook over gezegd natuurlijk, dat hij toch wel heel veel succes heeft behaald natuurlijk in de Formule 1. Is het echt een grote aderlating? Denk je van, dit zou wel eens een kentering kunnen zijn bij Red Bull, dat het vanaf nu bergafwaarts gaat? Of zeg je van, er zijn genoeg anderen die dat ook kunnen?
Nou ja, je mag aannemen dat er genoeg anderen zijn die het ook kunnen. Ik bedoel, Newey stond wel op de voorgrond qua bekendheid van namen. Die deed het natuurlijk niet in zijn eentje daar in Milton Keynes. Die heeft natuurlijk ook een team van mensen en zo. Maar dat die successen aan hem zijn toe te schrijven voor heel groot deel van het verleden is natuurlijk helemaal waar.
Ja.
Alleen, je kunt ook zeggen, zonder hem hebben ze het ook weten om te draaien.
Ja.
Dus dat zal geen toeval zijn. Dus moet je als Red Bull echt zorgen maken dat Newey nu weg is. Ik denk dat ze dat stadium wel voorbij zijn. Dat ze dat goed hebben opgepikt. En dat iedereen wel weet waar de kwaliteiten liggen om in de toekomst ook successen te behalen. Ik denk dat ze dat goed hebben opgevangen. Dat is mijn indruk van buitenaf.
Ja, Newey is natuurlijk de meest briljante man in de Formule 1. Daar kunnen we. Die begon met een Leighton House. Zo'n blauwe.
Die was mooi. Oh.
Niet normaal. Dat ding ging hard. Ja. Daar reden Ivan Capelli en Mauricio Gutierrez. Die konden meedoen voor het podium. Dat was bizar. Toen is hij natuurlijk Williams gegaan, McLaren gegaan. Alles wereldkampioen gemaakt. Ja. Toen naar Red Bull gegaan. Dus die man heeft. Maar er zit ook ergens een generatiekloofje in, denk ik toch wel. Er is een nieuwe generatie van engineers. Ja, hij was absoluut de allerbeste. En misschien wel aller tijden als je er gewoon reëel naar kijkt. Maar is hij dat nog steeds? Ja,
ook op leeftijd. En wat je vorige week ook al aanhaalde natuurlijk. Hij krijgt ook een andere rol binnen het team. Hè, bij Aston Martin. Hij wordt natuurlijk teambaas. Ja, dus dat is.
Daar snap ik zelf niet zoveel van. Dat is natuurlijk niet zijn. Hij heeft passie voor auto's ontwerpen. Hij heeft een bepaald gevoel erbij. Hij kan dingen tekenen. Echt gewoon nog ouderwets papier. Pakt hij zijn boekje erbij. En dat is echt bizar. Ongelooflijk wat hij kan. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met een teamrunnen. Dat heeft niks te maken met wie moet de krik voor doen bij de pitstop. Of wie, wie moet aan de pitmuur zitten. Er zijn zoveel factoren die erbij komen kijken. Daar zie ik hem niet zo in uitblinken.
Misschien was Max Verstappen wel de laatste wereldkampioen in een auto van Newey. Dat zou misschien wel eens kunnen.
Ja, dat zou zo.
De toekomst wijst het uit. Maar goed, na zijn vertrek zijn natuurlijk meerdere kopstukken weggegaan. Ik noem een Jonathan Wheatley. Natuurlijk naar Sauber gegaan. Mm. Was daar natuurlijk sportief directeur.
Ja.
Ook jarenlang daar gezeten natuurlijk. Will Courtenay, hoofdstrategie. Verder uit zijn eigen persoonlijke crew nog wat mensen weg. En toen komt daar het ontslag van Horner. Wat al langer boven het team hing natuurlijk. Want het was niet de vraag of, maar meer wanneer het zou gebeuren. En toen in juli. Jij was daar in Silverstone, hè?
Ja, dat was uiteindelijk dus Horner zijn laatste.
Ja.
En kijk, de hele tijd waren er natuurlijk al, dat gaat terug naar vorig jaar. Hè? Ik bedoel, dat hoeven we niet opnieuw helemaal van A tot Z te bespreken. Maar ik bedoel, Horner lag natuurlijk door al die interne beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en zo.
Ja.
Lag hij sowieso al onder vuur en ook een beetje op zijn rug. Hè? En als dan zeg maar de resultaten ook nog uitblijven in zo'n eerste seizoen zelf, ja, dan wordt het een lastig verhaal in een verantwoordelijke positie. En je zag gewoon en je hoorde gewoon. Je merkte dat het vertrouwen wat er vanuit bepaalde kanten in Red Bull in Horner was, dat toch kantelde.
Ja.
Gezien de resultaten en ja, mensen die weggaan inderdaad. Dus het brokkelde helemaal af. En vergeet niet, in die tijd was ook het gerucht Verstappen naar Mercedes. Nou ja, was een gerucht, was meer dan een gerucht. Er werd gewoon openlijk over gesproken met elkaar. En moet ik wel zeggen dat Max altijd als degene is geweest die het vaakst en het meest heeft gezegd van nou, daar is helemaal geen sprake van. Ik ga niet weg. Ik wil in principe gewoon blijven enzovoort.
Ja.
Dus die heeft de boel niet zitten flessen of zo. Maar praten kan altijd en dat gebeurde ook. Maar het vooruitzicht van Max Verstappen die dan misschien wel weg zou gaan. Ja, dat was natuurlijk ook niet wat Red Bull wilde.
Nee.
Dus ja, dan moet je rigoureuze besluiten nemen. Zeker als de resultaten tegenvallen. En nou ja, noem het allemaal maar op. Dan kom je tot de conclusie dat Horner eruit ging. Ja, dat was wel een kantelpunt uiteindelijk, hè, zo bleek.
Ja, en toen dacht iedereen, McKees, gaat hij het doen?
Ja.
Dat was een logische stap. Maar iedereen had al wat iemand verwacht met wat meer ervaring en expertise. Maar zie daar, sinds zijn komst is het behoorlijk weer de goede kant op gegaan.
Ja, dat klopt.
Ja, knap.
Ja.
Weet je, dat is zo moet je, ja. Ik had hem ook niet zo verwacht als een echte teamleider. Maar je ziet wel natuurlijk dat het steeds meer technische mensen zijn die een team gaan runnen. Ja.
Dus, past wel in de trend, hè?
Dus een Adrian Newey, oké. Maar
misschien alsnog,
Maar die zie ik dan net als een stapje te oud. Maar er is natuurlijk zoveel gebeurd. En ook met een Jos op de achtergrond die natuurlijk ook Horner aan het zijn stoelboot aan het afzagen was. En er gebeurde gewoon te veel. Er moest wat gebeuren.
Ja.
En Max was inderdaad heel netjes. Die heeft nooit iets verkeerds gezegd. En logisch dat Raymond gewoon Vermeulen in dit geval gewoon met alle teams praat. Want
dat doe je altijd.
Dat is wat je doet.
Precies.
En het is een mooi drietal, denk ik. Jos, Raymond en Max. Die gaan gewoon af en toe, zoals wij hier zitten, om tafel zitten. En praten er gewoon over.
Ja.
En dit is de route die we gaan nemen.
Ja, en vergeet niet, Max Verstappen is in de auto echt gewoon een kampioen. Hè? Die gaat voor het succes. Dus die gaat voor zijn doel.
Ja.
Dus, en dat moet ook als kampioen. Maar daarbuiten is hij hartstikke loyaal. Hartstikke sociale gast die het beste voor heeft met iedereen. Die gaat niet zomaar tegen iedereen bij Red Bull zeggen van nou, bekijk het maar, ik kijk even een deurtje verder. Dat zou niemand hem verwijten misschien, maar hij is echt een loyaal figuur. Dat hoor je van iedereen die met hem werkt. Nou, als iedereen dat zegt, dan zal dat wel zo zijn.
Ja.
Dat zal hij nooit over zichzelf zeggen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar als anderen dat over jou zeggen, nou, dan is dat een compliment. En dat zegt dan ook wel genoeg over dat hij dan bij Red Bull eigenlijk het liefst wilde blijven. Want hij wilde ze eigenlijk ook niet in de steek laten natuurlijk. Want zo zou het deels misschien wel hebben gevoeld voor hem, althans.
Ja.
Als hij nu was weggegaan. Dus hij heeft Red Bull het voordeel van de twijfel gegeven. En volgend seizoen, ja, als het nou echt helemaal niks is, ja, dan kun je altijd nog verder kijken. Maar het is geen toeval dat Max Verstappen uiteindelijk gewoon bij Red Bull wilde blijven en is gebleven. Ook vanwege dus, wat ik zeg, loyaliteit.
Ja.
Dat is ook een mooie eigenschap voor een viervoudig wereldkampioen.
Absoluut. En dan nog iemand die net vertrokken is, Helmut Marko. al die bekende topstukken van Red Bull, ja, allemaal weg. Wat zal dat voor impact hebben? Nou, we hebben ook eerder gezegd, er was misschien ook wel tijd dat hij zou stoppen gezien zijn leeftijd. Maar toch wel degene geweest die een aantal coureurs heeft laten debuteren, waaronder Max Verstappen natuurlijk.
Ja, hij is natuurlijk de grote initiator geweest van Max Verstappen. En uiteindelijk was hij de enige die het aandurfde om hem gewoon meteen in de auto te zetten. En dat was ook de reden waarom Jos zei van laten we het doen. En Raymond natuurlijk van we gaan Max gewoon in die auto zetten. Ja. En het komt goed, want ik heb er vertrouwen in.
Ja.
En Helmut Marko ook, maar hij heeft natuurlijk ook heel veel laten sneuvelen. Ja, en hij wordt een beetje oud, zo eerlijk is het ook. Dus ik denk dat hij ook wel een keer het veld moest gaan ruimen. Ik denk ook niet dat zijn rol misschien weer zo extreem groot is. Misschien onderschat ik dat, maar ik denk dat hij uiteindelijk een beetje langzaam naar de achtergrond is.
Zei hij zelf ook, hè? Dat zijn rol, gewoon zijn invloed anders is en zijn rol anders is. Dus ja, dan kom je ook bij zo'n punt van ja, dat alles bij elkaar optelt. En dat je misschien denkt van nou, misschien is het beter om eens een keer op te houden. Het moet toch een keer.
Ja.
En ik denk dat het voor Red Bull misschien zelf ook niet slecht is. Ik bedoel, ik zei vorige week van nou, we kunnen het meenemen naar de volgende podcast. Ja. De rol van Helmut Marko. Want als ik nu Isaac Hadjar zou zijn, dan zou ik toch een stukje relaxter in die auto zitten, wetende dat de man die erom bekend staat, dat die mensen zomaar wegstuurt als het even niet gaat. Ja, dat die man nu met pensioen is. En dat wil niet zeggen dat Helmut Marko dan een vervelende vent was. Integendeel. Maar de rol van iemand boven je hebben die je zomaar kan wegsturen, die druk. Ja, ik denk dat mensen als Nyck de Vries, Liam Lawson, noem ze maar op.
Ja, het is een behoorlijk rijtje.
Die hebben er allemaal last van gehad. Ja. Hoe je het ook went of keert. Want je weet dat die zit, die ogen van Helmut Marko, die druk, die voel je gewoon. Dat zit, en Hadjar heeft dat nu even niet. Nou, misschien kan dat net het verschil zijn tussen een tweede coureur die weer ten onder gaat, of die het een beetje langer volhoudt als teamgenoot van Max Verstappen. Toch?
Hij kan zo hard zijn, hè? In die interviews ook. Gewoon, ja, hij gaat voor de camera staan en dan kan hij echt dingen roepen waarmee iemand kapot maakt.
Ja.
Hij is wel een echte coureur. Hij heeft zelf natuurlijk heel veel gereced.
Ja.
Heeft inmiddels één oog, want er ging een stuk door zijn vizier. Ja, en daarmee is zijn carrière een beetje. Maar hij kon zelf ook echt goed rijden. Dus het is een echte racer.
Ja.
Maar ja, het is ook weer iemand op leeftijd. Ja. Generatie die helaas weggaat.
Denk je ook niet dat Hadjar dus relaxter in die auto zit dan met Marko?
Ja, ik weet niet natuurlijk wat de afspraken zijn en hoe ze erin staan. Maar natuurlijk, het is wel gebleken dat hij hard was naar al die jongens die gewoon het veld moesten ruimen. Ja. En ook snel Liam Lawson die na twee races eruit lag.
Laten we even kijken naar alle coureurs die naast Max hebben gezeten. Vooral ook dit jaar natuurlijk. Lawson, twee races. Ook Max zei natuurlijk onlangs nog van, dat was misschien wel erg snel.
Ja, Perez heeft het dan nog heel lang volgehouden. Maar ook die werd op een gegeven moment gewoon helemaal afgemaakt. Hè. Dat was gewoon keihard.
Ja.
En ja, hij was ook te langzaam. Dus ja, die was gewoon mentaal gebroken. Dus hij heeft heel veel van die jongens gewoon gebroken.
Ja. Maar Lars inderdaad, nou, vorige week over gehad, die kwam wel redelijk terug natuurlijk.
Ja, dat wel, ja.
Dan de andere, Tsunoda, ja, dat is nu ook exit. Die...
Ja, ik hoop dat die jongen eigenlijk terug kan naar Japan. Misschien Super Formula. Zoiets kan gaan rijden voor een Honda of voor een groot merk.
Ja, of IndyCar, waar we laatst al over hadden.
Ik hoop dat hij, want die jongen is echt niet slecht. Alleen, het ging ook weer steeds beter. De laatste paar wedstrijden waren ook niet zo slecht. Maar ja, die is ook gewoon geknakt, gebroken. Mentaal ook gewoon compleet in zijn korte broek gezet. Ook door Marko. Zo eerlijk mag je ook zijn.
Ja,
ja, en die kan misschien juist dan weer last hebben van het feit dat Marko weg is. Want ik zei nog een paar wedstrijden geleden, zei ik nog, nou, misschien Tsunoda, als die Lindblad niet presteert, Marko die zet hem er zomaar weer uit en dan zet die Tsunoda er weer in. Dus ja, maar misschien hebben ze nu juist wel wat meer vertrouwen of wat meer... Vertrouwen wil ik niet zeggen, maar wat meer
tijd.
Geduld. Tijd. Om Lindblad tot wasdom te laten komen, als dat erin zit.
Ja.
Maar ja,
die moet het ook maar even laten zien, hè? Ja, Lindblad.
Ik zie nog steeds...
De druk staat er ook op.
Ja, ja.
Daarom.
En dan zou inderdaad een Tsunoda geen gekke keuze zijn om na 8 Grand Prix of 10 Grand Prix alsnog weer die wissel te maken. Ja. Maar het is natuurlijk ook... Ja, het hoort bij Red Bull, maar het is natuurlijk niet helemaal wat je wil zien.
Nee, klopt.
Nee, dat klopt.
Vorige week hebben we niet alleen Red Bull niet behandeld, maar ook Racing Bulls niet. Nou, dat team heeft ook een behoorlijk goed jaar neergezet. Een auto die ogenschijnlijk makkelijk te
Ja, ik denk dat daar de sleutel een beetje ligt. Met die auto was schijnbaar best wel snel in het window te krijgen. Dat je gewoon, qua setup, dat het een beetje als coureur goed aanvoelt. En dan heb je vertrouwen en dan gaat het allemaal wat makkelijker. Dus ik denk dat ze daar de mazzel mee hadden. En beide coureurs hebben het uiteindelijk gewoon goed met die auto gedaan. Hadjar natuurlijk helemaal...
Ongelooflijk natuurlijk, podiumplek.
Maar is dat inderdaad dan een mazzel? Of is dat, kun je dat als team, zeg maar, als engineers ook een beetje bepalen hoe makkelijk je die auto maakt, zeg maar, voor een coureur om te besturen?
Het is natuurlijk moeilijk als een auto gewoon niet werkt.
Ja.
Dan hou maar op. Dan is het gewoon...
Precies. Ja.
Zelfs als met DTM hadden we een auto gebouwd bij Opel. Dat ding, dat ging gewoon niet. En die kon je ondersteboven leggen, zeg maar. Wat je ook... Hij ging gewoon niet. Nee. Dus dat kreeg je ook niet voor elkaar. En soms heb je een auto die zet je op de baan en
voelt meteen
lekker. Ja. En dat vertrouwen wat je dan als coureur krijgt, dat is natuurlijk mega belangrijk. En dat had je er eigenlijk meteen.
Ja.
Ja, toch vorige week.
Niet helemaal meteen, hè, want Australië was koud.
Dat was ook echt het
idee. Dat zijn ook de foutjes die je misschien een keer mag maken of moet maken. Maar
met de vader van Hamilton, troostend in de paddock.
Maar de mensen bij Racing Bulls die daar werken, die hebben denk ik wel een leuk, goed, mooi jaar. Want die waren soms gewoon sneller, hè, in de eerste seizoen zelf dan de grote broers, zeg maar.
Jeroen riep ooit dat Max wel een race had kunnen winnen in die auto.
Zeker. Ja, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Als Max in die auto had gereden, had hij, ik denk zomaar net zoveel punten gehaald als dat hij nu heeft gehaald. Waarom niet? Ja, die auto was echt niet zo slecht. Ik zie hem altijd, schat ik hem wel in als een 10 of 2, 3 sneller dan een Hadjar.
Ja.
Ga maar terugrekenen.
Ja, een paar podiums had hij dan wel gescoord sowieso.
Ja, maar die had ook een race gewonnen.
Ja, kun je nagaan. Ja. Zullen het nooit weten, maar die auto was best leuk en goed. En klopt.
Ben ik heel benieuwd volgend jaar. Natuurlijk alles gaat anders worden, andere auto's. Maar ook die Hadjar naast Verstappen. Ja, we hebben het er eerder over gehad. Ook hij zal daar waarschijnlijk gaan knakken, maar...
Ja, maar lastig. Red Bull begint natuurlijk wel met een gedegen organisatie nu. Hè. Vorig jaar toen was er niet allemaal verandering of zo in de winter. Maar toen hadden ze nog wel... Die auto die ging niet. In het tweede seizoen zelf van 24... Dat gedoe met Horner, dat was toen al een ding wat nog steeds als een donkere wolk boven het team hing. Max, de toekomst, hoe zou het daarmee gaan? Weet je, ik bedoel, dus daar speelden nogal wat dingen bij Red Bull. Die zeg maar voor onrust zorgden in aanloop naar het nieuwe seizoen. En nu is het juist andersom in mijn beleving. Nu, weet je, Max die zit er goed in. Die resultaten van afgelopen seizoen zeggen nu natuurlijk niks meer, want die auto is er niet meer. Maar dat gevoel, dat zegt nog wel wat. Dat gevoel is goed. Er is duidelijkheid. Er zijn mensen weg. Oké, so be it. Dat is allemaal opgevangen. Je weet hoe je verder moet met elkaar en hoe je verder wil. McKees begint aan zijn eerste volledige seizoen. Ja, ik denk dat Red Bull rustiger naar het nieuwe seizoen toe leeft. Even los van de nieuwe auto en andere regels. Maar gewoon qua teamsfeer, zeg maar.
Ja, dat denk ik ook. En hoe lekker zou het zijn voor Max als hij een tweede coureur naast zich heeft die wel...
Nou ja.
Goed eindigt op een podium. En ook punten kan afsnoepen bij de concurrenten. Nou, zeg maar. Dat heeft natuurlijk echt...
Die hem helpt tegen de rest.
Grote banken geweest, ja.
Ja,
alleen dat gaat niet... Ja, gaat toch denk ik moeilijk worden.
Ja?
Ja. Maar het is... Het mooie van Max is in zo'n team... Hij kan met 2 zinnen eigenlijk aangeven... wat een ander in 10 zinnen doet. Dus hij zegt gewoon... hij is gewoon heel nuchter, heel recht door zee. En hij zegt gewoon, dit is het probleem. En een andere coureur die gaat dat helemaal uitleggen en helemaal uitpluizen. Ja. Hij kan gewoon zo goed aangeven.
Ik denk dat ook best wel een paar... Oh, nee, sorry.
Waar de pijn zit.
Ja.
Dus als die auto niet goed is straks, dan heb je nog steeds aan Max de beste coureur om gewoon die auto te verbeteren.
Ja.
Hij voelt gewoon wat hij nodig heeft. En hij is wel een ingewikkelde coureur in de zin van hij houdt echt niet van onderstuur. Ik ben zelf een coureur die eigenlijk liever een beetje onderstuur heeft. Wat veiliger, dat geeft je vertrouwen. Dat geeft mij vertrouwen.
Ja.
Hij heeft liever dat die achterkant een beetje los is, als het ware. Ja, daar kunnen bijna geen coureurs mee omgaan. Dus hij zet het team ook wel weer daarmee in een lastig pakket misschien.
Ja, dat zou kunnen. En hoe tricky is het dat je gewoon bijna alle ballen op 1 coureur gaat spelen, zeg maar. Ik bedoel, het zijn best wel parallellen met Schumacher bij Benetton, zeg maar.
Ja.
Schumacher die toverde ook dingen eruit die zijn teamgenoten niet voor elkaar kregen. En toen hij wegging, stortte Benetton ook in elkaar, zeg maar.
Ja. Hij nam natuurlijk ook iedereen mee naar Ferrari.
Nee, maar... klopt. Maar de laatste keer gehoord, die oude engineers, die zei van, als Schumacher was gebleven, was hij ook toen nog weer kampioen geworden in 96. Ja.
Ik ken Johnny Herbert goed, die naast me ja. Uiteraard hebben we Jos gereisd. Die werden gek na Schumacher. Dat was gewoon niet te doen.
Nee.
Die man deed gewoon, ja, die had dat team naar zijn hand. En er gaan geruchten met traction control en het allemaal op.
Maar los van dat soort dingen zijn er best wel parallellen, toch, met Max? Dat je zegt van het hele team draaide om.
Ja, dat is ook het knappe. Dat je 's morgens de pitbox binnenloopt. En hij hoeft dus geen 10 zinnen te zeggen. Maar mensen kijken hem aan, die zien meteen. Ja, dit is menens. Dit is gewoon, dit is hoe je wint. En hij, ja, daar zijn er gewoon weinig van.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook, zoals afgelopen seizoen, heeft hij de boel ook recht getrokken. En dat doet hij natuurlijk niet alleen.
Nee.
Maar hij is daar wel de leidende figuur in. En waarom ook niet? Je bent viervoudig wereldkampioen en het gaat voor geen meter halverwege het seizoen. Ja, dan wordt het misschien ook tijd dat mensen meer naar jou luisteren dan naar anderen. En als jij dan zegt, we gaan linksaf, dan zegt iedereen, dan gaan we linksaf. Maar als Yuki Tsunoda had gezegd, we gaan linksaf, denkt iedereen, nou gaan we misschien toch maar rechtdoor. Ja, of rechtsaf.
Dat was dan ook wat McKees zei, hè? Op een gegeven moment zei Max, we gaan die kant op.
Ja.
En dat iedereen dacht van, nou, moeten we dat wel doen? En ze hebben naar hem geluisterd en het werkte.
Ja.
Dus dat was wel mooi. En ja, je ziet inderdaad wel dat hij gegroeid is in zijn rol. En ik vond het ook heel mooi toen hij, zeg maar, in de laatste race geen kampioen werd. Dat hele dankwoord over de boordradio. Ja. Dat was gewoon volwassen. Bedankt, jongens, we hebben er alles uitgehaald. En dat was echt een soort mooi. Ik vond, oh ja, hij is echt heel anders geworden dan, natuurlijk logisch als je ouder wordt, maar echt, ja. Vond het mooi.
Ja, en ook daar heeft hij nog steeds respect voor een Horner. Hè, die natuurlijk via de achterdeur naar buiten moest. En, maar hij vergeet ook niet dat ze in 21 die titel, dat was natuurlijk echt gewoon met het mes op de keel, met pistool op je slaap, zeg maar.
Ja.
En daar heeft Christian Horner ook aan bijgedragen. Ja. Dus hij vergeet ook niet hoe dingen gelopen zijn. Dat is ook wel mooi. Natuurlijk, op een gegeven moment, dingen gaan altijd op een gegeven moment anders. Dat is nou helemaal hoe het werkt. Maar hij staat er nog wel achter.
Ja, dat zeker. En ik denk waar hij ook heel veel credits mee heeft gekregen dit jaar, was natuurlijk zijn avontuur op de Nürburgring. En dat natuurlijk dat soort dingen. Als je kijkt hoe de hele mening, ook heel veel mensen die anti-Max waren, ook in het buitenland, nu in één keer hem wel zien van, oh shit, het is wel bijzonder wat hij doet, zeg maar. En
ja, dat was niet normaal, hè, nog steeds. Als je daar gewoon, als je daar aan terugdenkt. Ik heb toen Jos gehad van, dit is niet normaal. Nee, dit is inderdaad niet normaal. Kreeg ik terug.
Ja, maar
hij komt gewoon van een simulator.
Ja.
En dan ging je met die Ferrari. De eerste keer ging je op een testdag. Gaat hij met die auto rijden. En dan heb je stukken waar je 280 km per uur blind op een bocht afgaat. Je weet niet hoe de curbs precies liggen. Of hoe de hobbels zijn. En hij vertrouwt van de sim. Vertrouwt hij gewoon het in het echt. En hij doet het. En ja, ik zeg heel eerlijk, ik heb een rondje of 30 over gedaan om überhaupt een beetje op snelheid te komen daar. Zijn eerste ronde was gewoon bijna een baanrecord. En dat is gewoon...
hoe dan? Ja.
Het is niet normaal. Ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Ook niet... ik heb veel jongens zien komen op de Nürburgring.
Ja.
Maar dit is echt, echt uniek.
Ja.
En dan volgend jaar, jongens, gaat hij doen of niet? De 24 uur van de Nürburgring. Als dit gaat doen, wordt het natuurlijk compleet
met de Mercedes.
Gekker. Met de Mercedes, ja. In plaats van de Aston Martin, hè? We zijn testen.
Ik denk ook de beste auto.
Ja?
Misschien wel. Hey, je moet altijd van die balance of performance, hè? Dat is belangrijk. Dus hoeveel vermogen krijg je, hoe zwaar mag de auto zijn. Maar ik denk wel dat de Mercedes is goed in alle weersomstandigheden, wat belangrijk is. Want Nürburgring, daar willen we wel eens hagelen, sneeuwen, regenen, noem het maar op.
Alles binnen 24 uur.
Ja, dus ik denk dat hij daarmee een goede auto heeft gekozen. En een kleine voorbode misschien op de toekomst.
Wie weet.
Ja,
dat is speculatie.
Dat is speculatie. Want ja, stel in 2026 die Red Bull gaat voor gemeten. En je ziet dat Team X of Y zo'n voorsprong heeft. Dan ja, en je weet, dit reglement dat duurt nog jaren. Dan zal hij waarschijnlijk, hoe loyaal je ook is naar Red Bull, je wil wel weer het kampioen worden. Dan stap je over, lijkt
mij. Nee, dat is wel waar. Ik bedoel, hij gaat echt niet... Als hij denkt, ik blijf hier nog 2 jaar... en dan word ik 2 jaar achter elkaar 14e of zo... of 8e, ja, dan gaat hij niet voor blijven natuurlijk. Dat snap ik ook. Maar als het een beetje kan, zoals afgelopen seizoen... dan zal hij loyaal zijn aan Red Bull. Het liefste verandert hij niet. Wat ik bedoel, het is ook niet voor niks dat hij tot nu toe... alleen maar daar in die racefamilie, zeg maar... inclusief Toro Rosso heeft gezeten. Dus hij is niet zo van het team hoppen. Maar als je ooit nog wat wil doen, dan is dat natuurlijk nu een mogelijkheid. Het zal inderdaad afhangen van wat Red Bull allemaal laat zien. Maar ook wat andere teams willen. Ik heb al eerder gezegd, als je Ferrari bent en je wil als wereldkampioen worden, dan moet je Max Verstappen halen. Dus dan moet je alle registers opentrekken. En ja, Max Verstappen zal in ieder geval nooit om zich heen hoeven kijken om eens te kijken of er nog een team is wat hem wil. Want die kan gewoon achteroverleunen en dan bellen ze wel aan. Dus die gaat zich daar ook helemaal niet druk om maken. Joh. Die wil het zo goed mogelijk presteren met de mensen om hem heen zo goed mogelijk doen. En dan zal hij wel zien wat dat oplevert. Dat is zijn mindset. Daar ben ik wel van overtuigd komend seizoen.
Ja, het is natuurlijk wel uniek hè, dat hij zo heerser is van de sport. Ja. Ieder team wil hem hebben. Ja. En dan gaan we even terug naar alle grootheden. En dan is misschien Schumacher nog steeds de grootste uit het verleden. Maar
ja.
Die kon ook niet zomaar overal aanbellen. En natuurlijk wilden ze hem wel hebben. Maar er zijn zo weinig coureurs die echt gewoon de baas waren van de Formule 1.
Ja.
En letterlijk gewoon van ja, kom erop, welk team dan ook. Dat misschien wel de eerste keer in de geschiedenis dat er iemand is die gewoon overal heen kan waar hij heen wil. De beste auto. Ja. Hij wil de beste auto en die gaat hij ook krijgen ook.
Ja.
Senna die kon niet naar Williams, want Prost zat er en die zat elkaar een beetje in de weg.
Ja, klopt.
En dat soort dingen.
Die waren redelijk, wie is daar tegelijk aan Max? Dat is natuurlijk
Niemand. Nu. Nee. Dus dat is wel uniek van hem.
Ja, en dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar hij kan niet naar Ferrari, want er zit Hamilton al. Maar dan heb ik nieuws. Ja,
die gaat
hij
in plaats
van. Ja, dan komt hij in plaats van Hamilton.
Dat
natuurlijk.
Is een heel kort.
Dat is makkelijk opgelost.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dus zullen we zien.
We gaan het zien. Maar in ieder geval, nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En in 2026 jongens.
Ja.
Zo bezig met deze terugblik zijn we natuurlijk gewoon weer hier. Ja. En elke week zijn we er weer met een verse podcast. Hoi hoi!